Best. Goedemorgen, Zonhoven. Goedemorgen. Mij een tijdje geleden om nog eens hier van voor te staan. Het is een heel drukke periode geweest met twee kinderen. Nog steeds heel druk eigenlijk. Ik mag met jullie vandaag nadenken over Gods woord. En een thema wat dit jaar mij wat achtervolgt, is het thema sterk werk. Dat is iets wat binnen de collega's op het werk wel eens gezegd wordt. Als iemand iets goed gedaan heeft, sterk werk. En als iemand iets niet goed gedaan heeft, dan wordt dat ook gezegd, sterk werk. Maar dan eerder sarcastisch. Dus dat leefde wel op mijn job. En ik vond dat wel grappig, want die zin, sterk werk, doet mij aan iets anders denken. Aan een bepaald merk. Stiel, inderdaad. Dus, doe nou eens volgende. Ik weet niet of die gaat. Voilà, kijk, Stiel. Dat is een radiospotje geweest. Dan gaan ze snoeien aan van die toestanden en dan zeggen ze Stiel, sterk werk. En ik vond dat grappig dat die woordspeling, want dat staan twee woorden, wat heeft dat met Stiel te maken, sterk werk? En toch moest ik de hele tijd als iemand dat zei aan dat merk denken. En nu wil ik eens een testje doen. Ik heb een paar sloganetjes bij en eens kijken of we weten bij welk merk hoort dat. Want dat zijn vaak zinnen die niks met dat merk te maken hebben, of toch in eerste instantie niet. Maar blijkbaar worden toch daarmee geassocieerd. En ja, nog niet verder gaan, hè? Even wachten. We zijn een Pinksterkerk, we zijn gewoon om vaak recht te staan, dus we gaan dat hier ook doen. Ik zeg telkens, ik ga die af. En als je denkt dat het dat antwoord is, hè, als ik zeg Adidas en je gaat recht staan, dan is dat het antwoord wat jij denkt. En zo ga ik ze even af en dan gaan we kijken wie weet welke slogans bij welk merk hoort. Just do it. Is dat Adidas? Voor degene die denkt dat Adidas is, ga even recht staan. Eén persoon, ja. Nike. Wie denkt dat Nike is? Oh, kijk. De meerderheid. Laat u daar niet over leiden, want ze kunnen fout zijn. Gaan we terug zitten. Puma. Ja. En Reebok. Niemand. Het juiste antwoord is... Ja, Nike. Ik heb er nog eentje bij. I'm loving it. Ook zo'n zin wat je heel vaak hoort. Is dat KFC? Daar mogen we recht staan. Nee. Burger King. McDonald's. Hey. Ja. En Subway. Dat is in België iets minder bekend. Dus McDonald's. Ik heb er nog een bij. Meer voor de vrouwen, denk ik. Because you're worth it. Is dat Maybelline? Maybelline, ik ken er niks van. Ik gebruik die producten niet. Niemand? L'Oreal? Oké, okay, ja. Dove? En de laatste, Olay? Weet ik niet. Nee. Het is L'Oreal. Ik denk dat ik er nog twee heb. Think different. Is dat Microsoft? Nee. Apple. Aantal mensen. Apple. IBM. Niemand. Ja. Google. Eigenlijk weet niemand het precies. Hallo. Think different. Dat is de slogan van Apple. Ik denk dat we bijna de laatste gaan nu. De Ultimate Driving Machine. Is dat de slogan van Mercedes-Benz? Nee. Audi. Ja, zou kunnen. BMW. Hoeveel BMW-fans hier. Of Volkswagen. En het zou blijven van BMW zijn. En ik denk dat dat de laatste was. Ja. En wat ik wel interessant vind, sterk werk, dat komt eigenlijk een beetje overeen met sterk merk. Die slogans zijn erin geslaagd om u te laten associëren aan dat type, aan dat merknaam. En wat ik dan interessant vind is, wij noemen ons christen. Wij dragen de naam van Christus. En op welke manier merken mensen dat aan ons? Op welke manier mensen dat aan ons. En dat is iets waar ik deze ochtend bij ons stilstaan. Ja, het was een retorische vraag, dus je hoeft er niet precies op te antwoorden, maar wil je er iets op zeggen? Hoe? Omdat we bidden, is een van de redenen. Ja, is goed. Als ik zeg sterk werk, aan welke Bijbelse figuur denken jullie dan? Simpson, inderdaad. Dus ik dacht, oh ja, als ik daar iets over wil vertellen, ga eens kijken of ik iets uit het verhaal van Simpson kan halen. Dat is ook een Bijbelverhaal dat ik alleen ken van de zondagsschool en zelden in een preek hoor. Dus ik dacht, laat me dat eens doorlezen en eens kijken of ik daar iets uithaal waar ik iets in mijn leven mee kan doen. En ik kwam een aantal interessante dingen tegen. Ik ga dat misschien even kaderen, want er waren heel wat dingen die ik niet wist van Simpson. Simpson heeft meerdere hoofdstukken in de Bijbel. Ik ken eigenlijk alleen het verhaal van Simpson en Delilah. Dat is zo het ding wat iedereen kent van Simpson. Maar er is blijkbaar meer in de Bijbel over Simpson dan alleen het verhaal van hem en Delilah. Het begint eigenlijk al van, wat is de functie eigenlijk van Simpson? Dus op een gegeven moment trekt het volk van Israël uit Egypte. Iedereen weet dat. Met Mozes is dat dan. En dan gaan die het beloofde land binnen, dat is onder Jozua. En Jozua, als die dan sterft en er komt opvolging, dan raakt dat volk een beetje in verwarring. Die vallen in afgoderij, die hadden sturing nodig en dergelijke. En op een gegeven moment wordt er dan beslist, of God stelt dan rechters aan. En Simpson is eigenlijk de laatste rechter die dat volk leidt. Dus dan heb je ook een idee wat zijn functie was, of waarom dat die persoon zo belangrijk was. Dat is de laatste persoon die het volk op Gods weg leidt en zorgt dat die van de vijanden kunnen vrij blijven. Alle foto's die je ziet, dat denk ik dat je ondertussen wel weet van mij, dat is AI. Dus ik pak gewoon bijbelteksten, ik plak dat daarin en ik zeg, maak daar een afbeelding van. En dan krijg je heel leuke dingen. Dus het is allemaal niet waarheidsgetrouw. Maar als je beloofde land intypt in een AI-systeem, krijg je dit. Dit is blijkbaar een beloofde land met een duifje erboven. En het verhaal van Simpson begint dus, ze hebben een rechter nodig. En God gaat iemand aanstellen. En hoe doet God dat? Eigenlijk gebeurt dat een beetje op dezelfde manier dan dat we nu met kerst gaan vieren. Iets wat ik ook niet echt wist of niet meer herinnerde. Mag volgende klikken. Er komt een engel bij een onvruchtbare vrouw en die zegt, je gaat een kind krijgen. En die kind ga je het Nazareer-principe moeten laten toepassen. Wie van jullie weet wat Simpson allemaal niet mocht doen vanwege dat Nazareer-principe om een bepaalde kracht te kunnen houden? Zijn haren niet knippen, dat is de bekendste. Geen alcohol drinken, geen sterke dranken. Nog iets? Ja, geen dode dieren aanraken of geen onreine dieren eten, staan in sommige vertalingen. Er zijn ook bijbelgeleerden die zeggen dat hij vegetariër was, dat hij ook geen vlees mocht eten in het algemeen. Dat vind ik altijd interessant. Een van de sterkste personen die ooit geleefd heeft en dan een vegetariër. Voor mij is dat zo een contradictie. Maar dat, dat zijn de dingen waar Simpson niet mocht doen. Dat was zijn zwak. En er is nog één ding waar Simpson een zwak voor had, maar wat er eigenlijk niet letterlijk staat beschreven. Wie weet wat dat is? Vrouwen. Het lijkt alsof Simpson met iemand moet tegenkomen die een beetje knipoogt en die wordt verliefd. Die is hopeloos verloren. Heel het leven, nu mag ik even op die dia blijven staan, heel het leven van Simpson gaat eigenlijk over verliefd worden en alle problemen die dan komen. En ik dacht, Simpson heeft alleen Delilah als partner gehad, maar dat is blijkbaar niet. Hij wordt geboren en het eerste hoofdstuk wat je leest van Simpson is dat hij naar de stad gaat en dat hij verliefd wordt op een Filipijns meisje. Filistijns. Ik zeg altijd Filipijnen, maar Filipijnen lijkt heel ergens anders. Het is Filistijns meisje. En ik vind het heel grappig hoe dat er staat. Dus hij wordt dan verliefd op dat meisje, een Timna, ontmoet hij die. Dat is een Filistijnse stad. En hij gaat naar zijn ouders en hij zegt, ik heb de ware gevonden. Ik heb nu eindelijk degene gevonden waarmee ik wil trouwen. Waarschijnlijk gaan die ouders gedacht hebben, dat is al de zoveelste. En die ouders gaan een discussie, want toen die doorhadden waar dat hij dat meisje had gevonden, toen bleek, ja, dat is een Filistijn. Hij zegt, maar waarom wil je niet trouwen met iemand van ons eigen? Iemand die besneden is, geen heiden. En hij zegt, ja, nee, dit is echt de ware. En hij gaat erop in. En dat vind ik eigenlijk wel mooi van die ouders, dat die zeggen van, ja, kijk, wij staan er niet achter. Wij vinden dat je met iemand van ons ras moet, moet trouwen. Maar we staan achter jou, wij gaan met jou mee naar dat huwelijk. Die ouders hadden zoiets van, ja, weet je, we gaan hem wel steunen, ondanks dat we er niet mee akkoord zijn. En dan gaan zij op weg. Even kijken hoe dat hier staat. Dan gaan ze samen op weg. En dan gebeuren er een aantal leuke dingen. Ik moet misschien bijzetten, wat die ouders niet wisten, dat staat eigenlijk in vers 4. God had een plan. Zijn ouders wisten echter niet dat de Heere dit zo geleid had. Want hij zocht een gelegenheid om iets tegen de Filistijnen te doen die in die tijd Israël bezet hielden. Dus om even te kaderen, Samson had een bepaalde kracht gekregen. Hij moest een aantal dingen niet doen, waardoor hij een kracht kreeg, waardoor hij heel sterk was. En daarmee kon hij dan de Filistijnen verslaan. Maar hij deed er niks mee. Tot op dat moment was er nog niks gebeurd in heel die regeerperiode dat Samson er was. En wat dacht God? Ik ga zijn zwaktepunt gebruiken, ik ga die verliefd laten worden, ik ga dat wel laten mislopen. En dan heb ik een reden om hem te laten activeren tegen de Filistijnen. En dat staat letterlijk zo in de Bijbel. En dan gebeuren er een aantal interessante dingen. Hij gaat met zijn ouders op stap richting Timna, dat verlovingsfeest voorbereiden. En onderweg naar die stad gebeurt er iets. En dan mogen we het volgende al laten zien. Ik ga het even voorlezen. Dat staat eigenlijk vanaf vers 5. Toen Samson met zijn ouders naar Timna reisde, werd hij bij de wijngaard aan de rand van de stad aangevallen door een jonge, brullende leeuw die op hem afsprong. Ik vind dat niet echt een jonge leeuw. Dus AI is heel creatief. En dan staat er iets interessants. Op dat moment kwam de geest van de Heere op hem. Dus hij komt die leeuw tegen en op dat moment ervaarde hij plots Gods kracht op hem. En aangezien hij geen wapen bij zich had, ja, was het eerste wat je doet als je een leeuw tegenkomt en je hebt geen wapen bij je. Hij greep de leeuw bij zijn kaken en scheurde hem in stukken, alsof het een bokje was. Dat is het eerste wat je doet als je een leeuw tegenkomt natuurlijk. En dan staat er nog iets interessants. Hij vertelde het niet aan zijn ouders. Dat vind ik een heel gekke zin. Je hebt net een leeuw verslagen met die blote handen. Je bent blijkbaar een beetje verbaasd, want je schiet in actie. En je vertelt dat niet tegen je ouders. Hey, pa, ik heb net een leeuw in stukken gescheurd. Een keikool verhaal. Dat is toch een verhaal waar je op café wilt vertellen. Maar je doet dat niet. En dan ben ik gaan zoeken van hoe kan dat nu? Waarom vertelt Samson niet dat dit gebeurd is? En waarom staat het überhaupt in de Bijbel? Als hij het niet mag vertellen, wat zin heeft dit dan? En ik lees een aantal dingen daarin. Blijkbaar, ja, dat staat ook letterlijk zo in de voorgaande teksten, dat hij had nog niks ondernomen op dat moment. Dus Samson wist theoretisch wel dat hij die kracht had. Hij wist theoretisch dat hij geroepen was om het volk te leiden, maar had er nog niks mee gedaan. Waarschijnlijk had hij die kracht ook nog nooit echt ervaren. En dit is de eerste keer dat er iets op hem afkomt waar hij even geen raad mee weet, waar hij heel even voelt van, hier daalt Gods geest op mij neer. Hij voelt de kracht van God. Er gebeurt een resultaat. Hij verslaat een leeuw dat voor hem waarschijnlijk ook niet vatbaar is. Hoe kan dat nu dat ik een leeuw in stukken scheur als dat niks is? En die zal waarschijnlijk een shock geweest zijn. Die zal waarschijnlijk zoiets gehad hebben. Wat gebeurt hier? En daarom dat hij dat waarschijnlijk niet tegen zijn ouders heeft verteld. Dat hij dat zelf nog niet verwerkt kreeg. En ik vond het wel eens interessant. Want ik denk dat we allemaal leeuwen tegenkomen in ons leven. En de vraag is, hoe pakken wij dat aan? Gaan we daarvoor bidden? Ervaren we daar Gods geest in om die leeuwen te verslaan? En als ik zelf er wat over ging nadenken, ik heb heel veel leeuwen op dit moment in mijn leven. Hoe ga ik daarmee om? En ik wil één leeuw daarvan aanhalen als voorbeeldje om te laten zien dat God dingen kan doen in onze levens. En ik dacht, het wordt opgenomen, ik moet een beetje oppassen wat ik dan vertel. Dus ik ga iets pakken van The Revolution. Dat is nog wel voor internet vatbaar. The Revolution, ik denk dat jullie dat wel weten. Ik ben 15 jaar al bezig met een aantal medewerkers om The Revolution te organiseren. En een van de dingen wat wij proberen te doen, is grote namen naar België halen, grote sprekers. Dus we hebben Kees Kraaienoord gehad, Herman Boon, Gor, wereldkampioen kickboksen, die dan christen is geworden. Dus heel veel van die namen hebben we altijd gehad. En na corona merkte ik, ik moet even terug opstarten, even terug met mensen in dezelfde richting terugkrijgen. Merkte ik dat dat steeds moeilijker liep. Ik kreeg geen grote naam vast. En dit jaar stuurde ik 30 of 40 mails uit om sprekers te halen. En ik kreeg daar geen reactie op. En van sommige dingen kreeg ik 6 maanden later een reactie. Tim, fijn dat je mij mailt. Maar dat gaat nu niet lukken, ik heb geen tijd. En mij raakte dat wel. Ik had ergens zoiets van, is dit misschien een teken? Misschien is het opgedroogd? Misschien moeten ermee stoppen. Je kunt heel veel dingen doen en een leven houden door zelf er energie in te steken. Dat gaat allemaal. Maar is dit Gods plan nog? En ik was dan met God over aan het bidden. Ik zeg, Heer, ja, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Het heeft geen zin als we gewoon weer avonden doen en ja, standaard sprekers en we kunnen geen grote naam meer halen. Wat zijn we dan als meerwaarde ten opzichte van een traditionele kerk? En ja, ik zeg, God, ja, wat moet ik hiermee? En die avond kreeg ik telefoon. Die avond belde mij iemand en die zei, hey Tim, ik heb uw berichtje gehad een tijdje geleden. En normaal kan ik niet, ik ben druk bezet. Maar er is iets, iets vrijgekomen. Ik kan komen en ik wil komen. En ik was op dat moment wanhopig. Ik had al zoiets van, mij allemaal goed. Al zit je met een buurman die christen is. Kom spreken, ik ben al lang blij dat er iemand is. En die jong die zegt tegen mij van, ja, is goed, ik kom. Even mee gebabbeld. Ik zei, heb je wat materiaal of zo? Kan ik iets gebruiken wat ik kan delen van u? En hij zegt tegen mij, ja, zoek mij eens op. Google mij eens. En als je wat materiaal vindt, dan kun je dat gebruiken. Dus ik dacht, ja, oké, ik had geen idee. Godwin Aren, nooit van gehoord. Wie is die jongen? Dus ik ga die opzoeken. En hij zei, als je materiaal vindt, vraag maar. Die organisaties gaan de bestanden wel geven. En toen ik hem ging googlen, bleek dat weer een van die opkomende sprekers te zijn die hun verleden altijd gehad hebben. Godwin Aren sprak op Jongerendag, op Beamdiensten, Family 7, Nationale TV komt hij op. Die is bij Opwekking geweest op hoofdpodium van het volwassenprogramma. Nu, 2 weken geleden, is hij in het parlement geweest van Nederland om te vertellen over Jezus en over de dingen die hij doet met zijn bediening. En ik vond het indrukwekkend dat die gast even belde op de dag dat ik bid met God en zegt van, hey jongens, ik heb tijd om te komen. Voor mij was dat iets van, dit kan ik niet regelen. Dit is voor mij rationeel niet vatbaar. Voor mij is dit iets, een leeuw die God overwonnen heeft. Een kracht die in ons zit. En mij raakte dat. Mij raakte dat dat God zelfs bij zo van die stomme, praktische dingen kan ingrijpen. En hoe vaak doen we dat in ons leven? God vragen voor ja, waar je mee zit. De praktische dingen waar je mee zit. Ik word afgelopen jaar ben ik een aantal keer op wat conferenties moeten gaan spreken over jongeren en ouderen en hoe kun je daar wat matchen met elkaar en zo van dat soort gesprekken. En een van de dingen waar ik daar vooral merk, ook als ik met jongeren praat, is wij praten heel weinig nog over de leeuwen in ons leven en wat God daarin doet. Ik kom in heel veel kerken en ik hoor heel weinig mensen vertellen wat God nog doet in jouw leven. Ik hoor heel veel theorietjes, hè? Jezus, de goede herder en noem maar op, dat is allemaal heel, dat is waar. Maar hoe ervaar jij dat in jouw leven? Want dat is wel wat wij als jonge mensen nodig hebben. Want als het allemaal theorietjes zijn, ja, kun je ook in Pythagoras geloven. Hè? God is een realiteit. God wil dingen doen in ons leven. En ik denk dat we veel meer moeten delen over de leeuwen in ons leven. En wat God in jouw leven doet. Omdat we elkaar ermee kunnen bemoedigen. Kunnen samen dan ook bidden voor de leeuw waar je mee zit. En ik geloof dat God dingen wil doen in onze levens. En we hebben dat nodig, want Simpson heeft die leeuw verslagen. En op dat moment beginnen er dingen te gebeuren in het leven van Simpson. We gaan even terug naar Simpson. Simpson is dus aangekomen op die bruiloft. En dan, het is een deugeniet, heb ik het idee, Simpson. Simpson is wat aan het spelen met de vrienden van die vrouw, wat dat allemaal Filistijnen waren. En hij geeft een rateltje. En als iets van die mensen zijn te dom, die gaan dat nooit te weten komen. En op een gegeven moment vond die vrouw dat niet zo leuk. Die vrouw zegt, ja, Simpson, je zit hier met mijn vrienden aan het spotten. Ja, dat kan niet. En die begint dat los te kweken bij hem. Van, wat heb je nu eigenlijk als raadseltje gegeven? En Simpson zegt dat tegen haar. En zij heeft zoiets, ik zeg dat tegen mijn vrienden. En die vrienden wonnen dus de weddenschap. Waarop Simpson zoiets heeft, die werd woest. Die heeft zoiets, jong, bekijk het u, ik ga naar huis. Dus hij gaat terug naar huis met zijn vrouwen, met zijn ouders. En dan gebeurt er iets wat je eigenlijk alleen in familie of thuis ziet. De papa van die Filistijnse, die zegt, oh, die Israëliet is weg. Ik ga dat hier oplossen. Je moet degene teruggaan. Mijn vrouw, of mijn dochter, huwelijk uit aan de ceremoniemeester van dat feest. Dat is toch, dat je dat verzint, dat vind ik echt schitterend. Dus die wordt uitgehuwelijkd. En Simpson komt naderhand terug om dat bij te leggen. Want hij had zoiets van, hey, ja, sorry, ik wil vergeving vragen dat ik boos ben weggegaan. Maar die komt dat te weten en die werd woest. Zegt wat? Je hebt mijn verloofde, mijn droomvrouw uitgehuwd aan degene die de dienst of de ceremonie ging leiden. En hij werd boos en hij had zoiets van, ik wil een statement maken. Ik wil duidelijk maken van, hey, kijk, dit kan niet. En wat gaat hij dan doen? Sensatie. Want die dingen vind ik wel leuk dat in de Bijbel staat. Je mocht de volgende dia pakken. Richter 15 is daar, vers 4. Hij ging weg en ving 300 vossen. Hij bonste 2 aan 2 de staarten aan elkaar met een fakkel ertussen. Toen stak hij de fakkels aan en joeg de vossen door de rijpe korenvelden van de Filistijnen. Alle korenvelden met de korenschoven en de ongepaarde koren brandden tot de grond toe af. Schitterend. Ik heb dat in een AI gezet en dan krijg je dit soort beelden. Sensatie, pure entertainment, vind ik wel cool. Simpson wordt heel vaak afgeschilderd als iemand die heel impulsief was. En dat leek ook wel zo, als je bij dat raadseltje, je wint dat dan niet en loop ik ga weg, ga naar huis. Maar dit, als ik dit wel ga opzoeken, als Simpson impulsief was, dan had hij konijnen genomen. En die aan elkaar geknoopt en een fakkel gezet. Want de konijnen leven in groepen, die kun je heel snel vangen. Vossen leven niet in groepen. Dus die heeft daar best veel moeite voor moeten doen om 300 vossen te gaan vangen, om samen te gaan zetten. Ook heel dit idee is schitterend. Je doet de graanvelden, de voedselvoorraad van de Filistijnen val je aan, zonder dat je andere mensen moet aanraken. En je hebt direct heel duidelijk gemaakt, visueel, dat er niet met het volk van Israël te spotten valt. Ik vind het eigenlijk wel een heel knappe zet van hem. Nu, de Filistijnen waren hier niet zo happy mee. Die hadden zoiets van, wat gebeurt hier? En die kwamen te weten wat er aan de hand was, waarom dat hij dat ging doen. En toen zijn zij naar die school, naar die ouders gegaan van dat meisje. En die hebben zowel de ouders als de vrouw, zijn droomvrouw, levend verbrand op dat moment. En toen was het hek helemaal van de dam. Simpson had toen helemaal zoiets van, wat gebeurt hier? En dan, ik ga niet al die teksten lezen wat er dan staat. Dan komt er heel veel gevechten. Heel veel vechten. Heel interessant om eens te lezen. Maar een van de bekendste gevechten is dit. Dat die 1000 man met een ezelskaak neerslaat. Hier zie je dat AI daar moeilijk mee heeft. Dus die ezel moet eigenlijk een kaak zijn. Dus heeft creatief ermee omgegaan. En er staan heel veel gevechten. Hij verslaat heel veel mensen op zijn eentje. En ik denk dat hij op dat moment ook echt besefte van, ik kan iets wat niemand kan. Het is niet realistisch dat je een volk, een leger op je af ziet komen en dat je op je eentje, baf, 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 alsof dat het niks is, allemaal neerstaat. En ze konden hem gewoon niet raken, staat er. Ik denk dat dat voor hem een heel felle impact heeft gehad van, oh ja, God heeft mij een kracht gegeven waar ik uniek in ben. En je zou kunnen zeggen, het stopt dan daar, het verhaal. Ik vind het heel interessant dat dat hoofdstuk zo niet eindigt. Dat hoofdstuk eindigt met de volgende dia. Dat hij op zijn knieën gaat en gaat bidden. En voor mij is het hier weer een les in. Simpson maakt iets mee waarin hij ervaart dat hij een uitmuntend talent heeft. Hij valt op, hij kan iets wat niemand anders kan. Hij verslaat 1000 man, dus dat moet iets met zijn ego gedaan hebben. Dat kan niet anders. En heel vaak gaat dat mis. Als je wat gaat rondkijken, ik ging wel googlen, als je zo naar publieke beroepen kijkt, want daar heb je dat vaak dat wat meer opvalt. Je hebt de 27 Club, ik denk dat die wel bekend zijn. Dat zijn sporters en muzikanten die op 27-jarige leeftijd overlijden. Als ik muzikanten noem die daarin zitten, is Kurt Cobain van Nirvana, misschien dat jullie die wel kennen. Amy Winehouse, iets recenter. Jimi Hendrix, gitarist. Brian Jones, medeoprichter van Rolling Stones, Jim Morris van The Doors. Er zijn meer dan 100 mensen die op 27-jarige leeftijd door overdosis en dergelijke overlijden. En een paar weken geleden had ik met iemand een gesprek en die haalde dat voorbeeld aan van, hey, kijk Tim, als muzikant staan we soms op grote podium, dingen waar 1000, 2000 man is en dat geeft een kick als mensen die liedjes meezingen. Maar heel veel mensen, gemerkt aan die 27 Club, als dat heel veel is, daar zijn wij niet voor gemaakt. Want je krijgt een soort adrenaline-rush. Wow, die doen dat. En als je dan thuis komt, je wilt die kick hoog houden, dat gaat niet. Dus die mensen gaan naar drugs aangaan. Als je dat heel veel meemaakt, dan ga je daaraan eronder. Er zijn heel weinig mensen die daarmee om kunnen. En een van de hoofdredenen is dat wij niet gemaakt zijn om aanbeden te worden, maar we zijn gemaakt om te aanbidden. En die mensen kennen God vaak niet. Dus die hebben telkens dat gevoel nodig, ik wil aanbeden worden. Maar als ze het niet terug kunnen geven aan God, dan krijg je dat niet verwerkt. En dan merk je niet alleen in de muzikantenwereld. Ik zat van de week van mijn werk, moest ik op een beleidsborrel met wat bedrijfsleiders en zo al die meer over het onderwijs. En ook daar merkte ik weer hetzelfde. Die mensen hebben allemaal dingen bereikt, maar die krijgen het precies allemaal niet meer helemaal verwerkt. Of die hebben geen waardepunt meer in hun leven, die hebben God niet in hun leven. En dan gaan die keuzes maken die vooral in hun voordeel zijn, maar niet van de andere mensen. En dan merk je heel vaak, als je ergens heel goed in bent en je bereikt iets, en iedereen heeft zoiets, hè, dat kan grafisch werk zijn, dat kan automechanica zijn, dat kan loodgieterij. Je bent ergens goed in als je daar heel goed in wordt. En je kunt niet telkens teruggaan naar God en zeggen, Heer, ik wil het voor u doen. Ik wil met mijn talent u zichtbaar maken. Dan wordt het moeilijk. Dan denk ik dat je op sommige vlakken kunt gaan ontsporen. En dat vind ik heel knap in dit verhaal. Simpson heeft iets uitmuntends gedaan. In zijn eentje duizenden mensen verslagen. Er is niemand die dat kon. Ik denk dat hij heel veel mensen heeft gehad die hem hebben aangesproken. Wauw, schitterend wat je doet. Wauw, wat sterk zijt je. Ongelooflijk. Ook de Filistijnen zullen tegen hem gezegd. Wauw, je bent onverslaanbaar. Dus dat moest echt een ego-gevoel zijn geweest. En toch staat er dan dit. Het eindigt dat verhaal met. Hij had vreselijke dorst en schreef naar God voor water. Heere, u hebt Israël vandaag door mij zo'n geweldige verlossing gegeven. Moet ik nu van de dorst omkomen en in handen van die besnedenen vallen? Toen liet God de rots op Lehi splijten en er kwam water uit. Nadat Simpson had gedronken, keerde zijn kracht terug en leefde hij helemaal op. Simpson besefte heel goed waar zijn kracht vandaan ging. Hij had ook niet kunnen doen, hij had ook kunnen zeggen, ja, ik ben Superman. Dat deed hij niet. Hij ging telkens terug naar de bron van zijn bestaan. Hij ging telkens terug naar God. Telkens terug juist eiken en dan weer verder gaan. Dat denk ik dat ook voor sterk merk, dat ook iets heel belangrijks is. Dus waar jij jouw talenten hebt, waar jij in groeit, waar dat jij in jouw omgeving Jezus kunt laten zien, altijd belangrijk om weer terug te gaan naar van waar heb je dat talent? Wie ben jij echt? Is het dat talent of ben je een kind van God en wil je dat duidelijk maken? En dan komen we bij het bekendste verhaal van Simpson. Simpson en Delilah. Daar ga ik ook niet te lang op ingaan. Eens kijken of we dat nog allemaal weten. Er zijn vier, hè, dus op een gegeven moment Filistijnen. De Filistijnse koning hebben dat meegemaakt. Er worden duizenden Filistijnen vermoord door Simpson. Hij lijkt onverslaanbaar. Er is grote paniek. En ze zoeken een manier, hoe gaan we die man moeten onderbrengen? Hoe gaan we die man nu verslaan? En Delilah krijgt die opdracht. En Delilah heeft vier keer moeten vragen om achter het geheim te komen. Wie weet nog welke vier dingen dat ze geprobeerd hebben om Simpson te pakken. Niet per se een boom, maar wel vastbinden, klopt. En op welke manier wouden ze hem vastbinden? Want er zijn een aantal dingen dat ze geprobeerd hebben. Heb je daar een idee van? Ja, met ongebruikte touwen. Dat is eigenlijk de tweede keer dat ze dat gedaan hebben. Met gloednieuwe touwen. Met wat? Nee, met pezen hebben ze dat geprobeerd. Dus heel vaak in die tijd gebruikten ze pezen, verdroogde dingen, om ja, zakken en zo samen te binden. En dat was het eerste wat ze geprobeerd hebben. Ah ja, dat kennen we van onze verbruiksgoederen, daar gingen ze mee vastbinden. Want dat was wat Simpson zei. Bind me met pezen, gedroogde pezen vast en ik ga niet meer loskomen. Een dag later trekt hij dat kapot. De tweede keer, ongebruikte touwen. Een dag later trekt hij het kapot. En dan begint hij over zijn haren. En zegt hij, als je mijn zeven haarvlechten in weefgetouwen weeft, dan kan ik niet meer weg. Dus dat deed ze ook. En ook dat lukte niet. Wat ik wel leuk vind bij dat is, als ik dat lees, moet ik altijd ook weer aan een muzikant denken, aan deze. Bob Marley. Dat is het eerste beeld wat ik heb als ik zoiets lees. Zeven haarvlechten. Dus zoiets zou Simpson eruit gezien kunnen hebben. En uiteindelijk, mijn volgende dia weer, knippen ze zijn haren af. Want daar zat uiteindelijk zijn kracht in. En toen ze zijn haren afknipten, ja, toen konden ze hem gevangen nemen. Hebben ze hem blind gestoken, hebben ze hem in elkaar geslagen, hebben ze hem meegenomen naar de tempel. En dan kennen we de afloop. Ze zetten hem in de tempel. En daar kwam eigenlijk heel veel volk samen. Iedereen kwam daar samen, de Filistijnen. Die waren blij, die waren met uitlachen. Die dachten, yes, eindelijk hebben we hem verslagen. En ook hier verliest Samson zijn identiteit niet. Hij merkt van, oei, ik ben verloren. Ik heb mijn kracht kwijt, ik ben stom geweest, ik heb een fout gemaakt. Maar hij weet wel dat zijn kracht niet per se alleen in zijn haren zat. Dat zijn kracht uiteindelijk van God kwam. En hij vraagt aan de persoon die naast hem zit, ja, zet mij bij de pilaren neer. Zet één hand tegen de andere pilaar, een andere hand tegen de andere pilaar. En hij begint te bidden naar God, van kijk, ik heb een fout gemaakt. Hij vraagt er vergeving voor. Hij zegt, geef me nog één keer die kracht. En we kennen het verhaal wat er dan gebeurt. Hij duwt tegen die pilaren. Het ding stort in. En met zijn eigen dood eigenlijk, heeft hij op dat moment meer Filistijnen om het leven gebracht dan dat hij tijdens zijn leven gedaan heeft. En dat is eigenlijk het einde van Samson. Waar ik dan dacht van, ah, nu zullen de Filistijnen wel verslagen zijn. Hè? Want dat zal toch het verhaal zijn, hè? Dat hij heeft zoveel dingen gedaan, heeft zoveel Filistijnen verslagen, nu is daar alle koningen verzameld. Dus Samson heeft ervoor gezorgd dat Israël bevrijd is van de Filistijnen. Als hij dat ging opzoeken, was dat helemaal niet zo. De Filistijnen worden pas echt overwonnen zoveel jaren later onder David. En daar raakte mij ook wel weer. We zijn een schakel in het geheel. Soms denk je dat jij degene moet zijn die het verschil of de eindschakel bent. Samson zal dat misschien gedacht hebben. Hij had de opdracht om de Filistijnen te verstaan. Hij had ook het talent om dat te doen. Hij kon dat allemaal doen. Het is hem niet gelukt. Het is uiteindelijk pas 1000 jaar later dat het gebeurt. En ik denk dat dat wel iets is wat ons kan bemoedigen. Het Samson, dat is dan volgende dia. Het verhaal van Samson haal ik voor mezelf 3 dingen. En dat wil ik jullie ook meegeven om komende week over na te denken. Welke leeuw heb jij ooit verslagen in je leven? Of welke leeuw zit je op dit moment mee? En vertel je daar ook over tegen anderen? Want ik denk dat we dat veel meer moeten doen. Praten over dingen waar we mee zitten. Praten wat God in onze levens doet. Om elkaar er ook mee te bemoedigen dat God geen theorie is, maar een realiteit. En dat heel belangrijk is. Ongeacht uw talent en of kracht, God staat centraal. Je kunt ergens heel goed in zijn. En het gevaar is dat je denkt, ik kan het wel. Maar het blijft belangrijk, wat we gezien hebben ook bij Samson, om telkens terug te grijpen naar God. Om telkens terug die referentie op te zoeken van, waar wilt God mij nu hebben? Waar wilt God dat ik nu sta met dat talent en kracht? En ook een belangrijk is, jij bent niet de laatste schakel in Gods plan. En ik denk dat dat een gemoedsrust mag zijn. Je kunt heel goed je best doen, dat is ook belangrijk, denk ik. Maar je mag weten dat je niet de laatste schakel bent. Dat God nog verder gaat, ook na jou. En ik denk dat het heel belangrijk is om stil te staan. Ik hoop dat je met die 3 dingen iets kunt doen, komende weken, misschien ook komend jaar. En dat we mogen groeien als christen, dat we mogen groeien naar elkaar. En dat we sterk merk mogen zijn. Dat we zichtbaar mogen zijn in onze omgeving. En Jezus mogen verheerlijken daarmee. Amen.